Delta-Yellow, oké, Arnold Delta-Lima Oscar voor het Nederlands talig amateursatelliet net, Papa Alpha, Arnold Delta-Lima Oscar luistert.
Goedenavond Nico, P1 RxJ.
Hey, dag Frans, zo te horen bij de ene, RxJ Delo.
Ja, nou ik hoop dat er nog wat luisteraars zijn ook, met mijn QRP-vermogen kijken of we nog wat rondkomen. Ja, genoten van de actieve zon, hè? Dat was toch wel erg leuk van de week. Ik heb zelf nog wat VLF verbeterd, maar ja, toen waren de grote klappen alweer over. Dus gisteren en vandaag wat laten lopen. Aan satellietjes verder weinig gedaan, daar ben ik niet aan toegekomen. Ik heb wel met mijn schoteltjes nog wat lopen hannissen, maar dat is allemaal nog niet gelukt. Voor de rest ga ik maar eens lekker meeluisteren, Nico. P0 Delo, satellietnet, P1 RxJ.
Oh, okido. P0 Delo, prima. Ja, het is inderdaad weer wat rustiger geworden. Maar ja, er komt nog meer aan, dus... ik denk dat het toch wel naar de hoge kant blijft lopen. Leuk, leuk. Goed, even kijken of er nog andere stations komen. PL-0-300. Ja, Bert is ook genaamd. Weer naar Bert.
Papa, ik wil nog wel iemand doen.
Ja, dag André, ook genaamd. Weer naar Bert.
PA3, GUO.
Ja, dag Henk, GUO. Weer nog meer. En dat was het dan even. Goed, Bert is KEA. Nou, oké, okay, prima. Dan even kijken bij André NLZ, DLO.
Ja, Nico, ik heb niet veel ik heb nog wel allemaal satellieten gehoord. Maar dan is het dus satellieten ook over afgesproken. Terwijl ik echt verhaal samen met die AO-architecten. Ik heb ook een programma in de Raad van Europa. AO-7 heb ik
binnenkort. Ja, nou die met dat schema die allemaal omschakelt voor Europa en Azië en zo, dat is Oscar 67, maar inderdaad, die zul je nog even moeten wachten, voor die weer beschikbaar komt. En Oscar 68, die je zei, ja, die is ook helaas alleen maar met Baken actief op dit moment. Even wachten nog tot het Chinese commando station weer tijd heeft om daar eens in te duiken en te kijken wat er aan de hand is. Dus dat duurt nog even helaas. Goed, even kijken naar Henk. GUO-delen.
SPR3GO. Niet zoveel te vermelden. Er gaan een hoop nieuwe satellieten de lucht in, hè, deze week. Dus dat is wel erg leuk. En niet zoveel. Ik heb zelf weer wat... Orios net gecheckt en deed goed. Maar verder niet zoveel gedaan. Ik ben weg geweest voor het werk deze week. Ik was wel benieuwd of... jullie nog Noorderlicht hadden gezien, want ik weet een paar jaar geleden, toen dacht ik, hoor, dus niks, en toen hadden jullie het allemaal gezien. Daar ben ik wel benieuwd naar. Van PA3GO.
En van PA0DLO. Nee, dat is er helemaal niet geweest, joh. Ja, het is heel groot in de media opgeblazen, maar het stelde dus helemaal niks voor. Er was, er is natuurlijk wel een beetje aurora geweest in Scandinavië, maar dat is gewoon bijna elke dag, dus dat was niks nieuws. Maar er is bijna geen magnetische storm geweest. Het is heel even minor storm, een paar uurtjes, of een uurtje misschien. Alleen in het noorden van Scandinavië. Maar dat heeft helemaal geen effect gehad. Het stelde helemaal niks voor. Om allerlei redenen. Maar goed, dat is een verhaal apart. Dus je hebt niks gemist. Sowieso. Goed, even kijken of er nog anderen zijn. PA0DLO. Nee, blijkbaar niet. Nou, dan gaan we gelijk even wat nieuwtjes bekijken voor de amateursatellieten van deze week. Dus PA0DLO. PA0DLO in Veldhoven. Om te beginnen. Inderdaad een paar nieuwe satellieten te verwachten in de komende week. Op 23 februari de lancering te verwachten van 3 CubeSats vanaf Vandenberg Air Force Base in Californië. Al eerder over gehad daar vorige week. Lancering te verwachten om 9 minuten over 11 onze tijd. En dan gaat het om 3 van die studentensatellieten, zullen we zeggen, van universiteiten. Eentje van de Universiteit van Kentucky, eentje van Montana en eentje van Colorado. En die van Kentucky wordt voor ons het meest interessant, want die gaat ook als relais-satelliet fungeren. De andere twee hebben alleen maar downlinks met allerlei op zich ook wel interessante data, maar dat is een ander verhaal. Goed, die Kentucky SAT, oftewel KE-SAT-1, die gaat zenden op 436.97 met baarkensignalen en ook FM downlink. En hij heeft verder ook een commerciële S-band downlink, maar dat is voor ons niet zo interessant. Dus om high-speed data ook nog te kunnen doen. Het hoofddoel van die satelliet is educatieve toepassingen voor studenten in Amerika natuurlijk, voor die universiteit. En ze gaan dan ook met een mobiel grondstation allerlei scholen af om daar dan die satelliet te demonstreren. En ook meteen dingen om te schakelen of foto's te laten maken door de satelliet en dan naar beneden te laten sturen en allemaal van dat soort grappen. Dus dan kunnen ze real-time de kinderen erbij betrekken. Dus dat kan wel effect hebben, mogen we aannemen. Amateurs die kunnen natuurlijk volop meehelpen met het oppikken van de telemetrie op 436.97 na de lancering. En dat dan door te sturen naar de Kentucky Universiteit. Hij zal CW-signalen uitzenden elke 5 minuten. En ook AX25 FM, dus packet signalen als telemetrie. En verder moet hij dus ook een relais station krijgen. Even kijken. Ja, dus ook uplink op 2 meter, 145,850. En dan kunnen dus amateurs ook gebruik maken. Het is niet helemaal duidelijk of het nou voor spraak of packet bedoeld is, maar dat zal nog wel duidelijker gaan worden. Maar die kan dus ook uiteindelijk gebruikt worden, die satelliet. Verder, de volgende is dan van de Universiteit van Montana, dat is Explorer 1 Prime, E1P dus. Die gaat op 437.505 zitten met FSK. 1200 bits per seconde telemetrie. Dat schijnt een beetje apart soort, geen standaard packet te zijn of zo. Elke 15 seconden zendt hij dus een telemetrie burst uit, zeg maar. Die satelliet die gaat vooral metingen doen van hoogenergetische deeltjes met een Geiger-Müller teller. En die gaat dan de Van Allen-gordels bijvoorbeeld in de gaten houden. En zo doet hij ook kijken wat de effecten zijn van het ruimteweer. Dus als er veel geladen deeltjes in de magnetosfeer terecht zijn gekomen, kan hij dat detecteren. En dat zendt hij dan steeds naar beneden toe. En die getallen die zijn dus in de telemetrie te volgen. Dus dan kun je zelf meekijken eventueel hoe het daar boven zit met de straling in de Van Allen-gordels. Goed, dan die van Colorado. Hermes is dat. Op 437.425. En dat is vooral een soort satelliet om eens te testen of ze daar in staat zijn om heel mooi modulair een satelliet op te bouwen. En dan eens te kijken hoe ze een goede downlink kunnen krijgen. Vooral ook weer op S-band willen ze dan met hogere datasnelheden gaan werken. En de data naar beneden halen. En ook metingen doen rond de satelliet in de ruimte. Alle straling en dat soort zaken, wat er allemaal zo te meten valt. Ze werken dus met een heel simpel radiosysteem. Een Jesu VX7R, die gebruikt wordt met een TNC voor het downlink op 70 centimeter om die telemetrie naar beneden te krijgen. Goed, dus die satellieten die gaan dan de komende, woensdag is dat dan, dacht ik, de 23e, omhoog met een Taurus XL raket, die ook meteen de Glory satelliet gaat lanceren. Dat is de main payload dus van de NASA, klimaatonderzoekssatelliet die dan dus gelanceerd wordt. En dan kunnen die kleine satellieten dus mee. We zullen zien. Voorlopig ziet het er nog goed uit wat het weer betreft en zo. Dus afwachten. Goed, Aris zat 1. Nog even. Ja, maar de mensen die verwacht of gehoopt hadden dat die inmiddels in de ruimte zou zijn, althans als onafhankelijke satelliet, die zullen intussen begrepen hebben dat dat dus even uitgesteld is. De lancering is dus niet geweest tijdens de ruimtewandeling op de 16e, zoals we oorspronkelijk bedacht. De Russen hebben besloten op een redelijk laat moment om dat af te blazen. De lancering wordt uitgesteld tot een volgende Russische ruimtewandeling in juli. En dan wordt die dus alsnog uitgezet. De reden, er is nou wat verwarring over. De Russen hebben het nu over een probleem met de te zwakke batterij die er al in zat. Ze waren bang dat die het niet lang uit zou houden. Beetje vreemd, maar goed. Voor de Russen was het namelijk vooral van belang dat de satelliet het goed doet op 12 april. Dat was voor hen een hoogtepunt, want op 12 april is natuurlijk de datum voor de herdenking dat het 50 jaar geleden is dat de eerste bemande ruimtevlucht heeft plaatsgevonden, namelijk van Yuri Gagarin. En dat willen de Russen op 12 april groot gaan vieren en daar willen ze deze satelliet ook bij inzetten. En ze waren bang als ze hem nu al uitgezet hadden, dat hij dat nog niet eens gehaald had. Nou, een beetje vreemd. Maar goed, nu hebben ze besloten hem dus aan boord te houden. Voorlopig dus uitgeschakeld, maar op 12 april gaan ze hem aanzetten. En weer verbinden met wat antennes aan de buitenkant van de Space Station. Net zoals ze dat even met de test gedaan hebben voordat hij eventueel gelanceerd had geworden, maar dat dan niet doorging. En dus op 12 april mag je hem verwachten. Weer op 145, 59 met zijn FM-uitzendingen. En dan moeten dat wel stevige signalen zijn natuurlijk vanuit het Space Station. Nou, hoe dat dan later gaat met de batterij is een beetje een vaag verhaal. Er zijn natuurlijk suggesties van ja, zet hem dan gewoon op externe power van het Space Station en hou hem dan gewoon continu ingeschakeld. Dan kunnen we er tenminste iets mee. Anderen zeggen, nou hang hem aan de buitenkant van het Space Station, laat hem gewoon functioneren, maar dan wel vast. Dan blijft hij in ieder geval ook in de ruimte ook actief en dan blijft hij ook heel lang, want dan blijft hij gewoon aan het Space Station vastzitten, waarom niet? Maar goed, dat is allemaal niet opgerekend, dat is allemaal niet de bedoeling. Dus voorlopig even afwachten. Maar 12 april dus actief en daarna zal hij waarschijnlijk uitgeschakeld blijven tot juli. En of er dan weer een andere batterij ingestopt moet worden of wat dan ook, dat is nog even de vraag, want die zal op zijn minst weer opgeladen moeten worden. En hoe dat dan gaat, dat is allemaal nog niet afgesproken. Dat krijgen we later nog wel te horen. Dan Amsat India heeft weer een bulletin gepubliceerd. Even kijken. Het is het maandelijkse nieuwsbulletin van Amsat India over de laatste amateursatellietactiviteiten daar. En zoals bekend zijn ze daar bezig ook een CubeSat voor te bereiden en een relaisstation daarvoor te bouwen. Intussen zijn ze al in Helen, ze hebben de printer en zo klaar voor het engineeringmodel. En die gaan ze op korte termijn dan opbouwen. Het wordt dus een half duplex UHF FM relle, dus gewoon uplink en downlink op dezelfde frequentie in de 70 centimeter band. En hij moet dan 1 watt output kunnen maken. Hij kan ook werken met FSK, MSK en dat soort zaken, 1200 tot 9600 baud, AX25 en al dat. Nadere gegevens die komen nog wel ook op massabaken erbij, telemetrie, het hele verhaal. Wordt aan gewerkt, maar de printjes die zijn onderweg dus, althans voor de engineering model. Verder, een speciaal station op de Canarische eilanden actief. Vanuit Las Palmas Gran Canaria is actief tussen 12 februari en 11 maart een speciaal station om te vieren dat er een keer een ARIS-verbinding is gemaakt met een van de faciliteiten van een universiteit daar of een school. En dan willen ze een speciaal station eventjes een tijdje voor activeren op de HF-banden en ook amateursatellieten. Mosca 27, 50, 51 en 52 wordt die dan actief. En die kan dan gewerkt worden. Dat is Echo Golf 8 India Sierra Sierra, EG8ISS. En het kan alles wat druk worden als die actief wordt. Want er zijn ook speciale QSL-kaarten beschikbaar en zo. Dus dat belooft u wat. Dan hebben ze in Amerika een wedstrijdje gehad met scholen voor voorstellen voor een nanosat-satelliet. Eigenlijk in samenhang met de luchtmacht daar. Die wilde op die manier scholen stimuleren om wat onderzoek te gaan doen voor kleine satellieten. En deze moeten dus bijvoorbeeld asteroïden en andere objecten in de ruimte kunnen opsporen met camera's en zo. Nou ja, dus die satelliet, als die gebouwd is, zal die dan gelanceerd kunnen worden in 2013. Verder. Aris-verbindingen zijn er weer geweest in de afgelopen week. Best veel op de 10e februari met Italië. En later ook met een omloop later met Florida, Orlando en verder verbindingen met Noorwegen, ja, Lillestrøm en met Bologna was dat op de, ja, die is met Noorwegen op de 11e en met Bologna, Italië op de 12e. En dan is er op de 19e nog eentje geweest met Italië. Daar zijn er weer gepland. 22 februari met Australië. Van een telebridge via de VS. Een omloop later op de 22e weer eentje met Japan. Rechtstreeks een verbinding. En verder op de 25e weer met Italië. Maar weer met een telebridge via Argentinië, dus die is al buiten ons bereik, althans het is niet hoorbaar hier. Goed, dan kijken, allerlei zaken rond Aris. Ja, TISAT 1, die had weer bijna botsing kunnen krijgen op de 16e, dacht ik dat dat was. Nee, de 14e februari was er in de vroege avond de mogelijkheid dat TISAT 1, de CubeSat uit Zwitserland, een botsing kon krijgen met een oude rakettrap. En dat was best krap, dus dat ging maar over enkele tientallen meters afstand. Maar gelukkig een dag daarna bleek de satelliet gewoon telemetrie uit te zenden, dus het was weer een keertje goed gegaan deze keer. Maar ja, het is natuurlijk druk daarboven en het kan toch wel eens een keer fout gaan. Verder hebben de plannen voor een paar CubeSats al eerder vermeld. Hè, de SAI-SAT en Kletskous. Mooie naam natuurlijk. Want dat wordt een satelliet waar wat leuke mogelijkheden. Die Kletskous, daar hebben ze nou wat meer verhalen over bekendgemaakt. Dat wordt dus ook echt een satelliet die beschikbaar wordt voor communicatie, zoals de naam al doet vermoeden. Ze hebben nu besloten om daar een lineaire led in te zetten, 20 kHz breed, wat natuurlijk ook voor FM gebruikt kan worden, maar wat ook lineair is en dus ook voor SSB en CW gebruikt kan worden, ook al is het dan vrij smal. En dat wordt een mode B, zeg maar, hè, oftewel mode UV, dus wel 70 cm naar 2 meter downlink. En dat moet allemaal nog gebouwd worden uiteraard, maar ze zijn volop bezig te bedenken hoe dat allemaal gaat. Er is niet al te veel vermogen beschikbaar natuurlijk in zo'n kleine satelliet, want van die zonnepanelen is natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid energie beschikbaar. Maar een paar watt in totaal, dus alle systemen moeten het daarvan doen. Dus in totaal zal er een hoogfrequente output komen van hoogstens een halve watt. En dat kon nog wel eens terugzakken naar 200 milliwatt zo af en toe. Dus niet al te veel van verwachten, maar goed, in principe moet het werken. Het lijkt een beetje op wat Delphi Oscar 64 deed, hè? Zo'n soort gelijke lineaire lesstation. En dat allemaal in een cube zat, hè? Dus dat wordt toch even spannend. Maar dat wordt dus weer een leuke mogelijkheid om straks verbindingen mee te maken. Dan is inmiddels een ATV gelanceerd. De tweede ATV, dus de Automated Transfer Vehicle van de ESA. Dus een ruimtetransportschip naar het Space Station. Die is op dit moment onderweg en die gaat over een paar dagen aankoppelen. De koppeling is te verwachten op de 24e. Vandaag is overigens een progress losgekoppeld met afvalmateriaal en verbrand in de atmosfeer. Een paar uur later. Dus op de 24e moet die ATV-2, die Johannes Kepler heet, dan aankoppelen aan het Space Station. En ook op de 24e is dan de lancering te verwachten van de shuttle. Dat gaat vrij zeker nu wel op die datum plaatsvinden. Dus over 4 dagen en bijna een half uur. Oftewel de 24e 's avonds. Iets van 10 voor 11. En de shuttle staat klaar. Vanmiddag zijn de astronauten overgevlogen in de bekende T-38 jets vanuit Johnson Space Center in Texas naar Kennedy Space Center in Florida. Die zijn dus nu inmiddels daar al aangekomen. De shuttle gaat dus dan onder andere een groot vrachtcontainer zeg maar afleveren, een NPLM, die dan ook permanent aan het Space Station vastgeknoopt wordt. En ze gaan dan ook die Robonaut 2 afleveren, R2, die robot-astronaut. ATV-2 wordt overigens ook gebruikt om het Space Station naar een hogere baan te gaan manoeuvreren. Want dat moet geleidelijk toch wat meer gaan gebeuren. Gezien de duidelijk toenemende zonneactiviteit begint de atmosfeer dus wat uit te puilen. Maar die wordt steeds hoger. En die begint daardoor de objecten in relatief lage banen steeds harder af te remmen. En dat begin je echt te merken. Bijvoorbeeld het Space Station is in de afgelopen 24 uur zo'n 128 meter gezakt. En dat is wel allemaal te corrigeren, maar dat kost zoveel brandstof. Dus vroeger zat het Space Station meestal bij zo'n 390 à 400 kilometer hoogte. De afgelopen jaren hebben ze hem rustig laten zakken naar 350 gemiddeld. Maar dat begint nou toch een beetje te veel brandstof te kosten. Dus met die ATV-2 gaan ze hem weer terugduwen naar zo'n 400 kilometer hoogte. En dan blijft hij daar de komende jaren hangen. Bij die hogere zonactiviteiten kost dat dan even wat minder brandstof, hopen ze. Goed, dus shuttle lancering op de 24e met de koppeling op de 26e 's avonds. En later komen er dan weer andere activiteiten. Bijvoorbeeld op de 5e maart, als de shuttle weer vertrekt, dan willen ze ook nog even een stuntje uithalen met een Soyuz. Daar gaat er even een deel van de bemanning. Drie astronauten die gaan in de Soyuz en die koppelen los van het Space Station. En vliegen er dan een keer een rondje omheen, nog voordat de shuttle vertrokken is. Om dan even wat historische foto's te maken. Want dat is namelijk de eerste en ook meteen de laatste keer dat er ruimtevaartuigen aan het Space Station gekoppeld zitten van alle grote partners die deelnemen aan het Space Station. Dus van de Amerikanen, de Russen, vanuit Japan en Europa, van de ESA, zitten dan allemaal dingen gekoppeld aan het station. En dat willen ze toch even mooi van buiten fotograferen. Die kans willen ze niet laten schieten. Nou, en daarna vertrekt dus de shuttle en dan was dat meteen de laatste vlucht van Discovery. Daarna komen er nog twee dus. Van Endeavour en later toch nog van Atlantis in de zomer. En dan is het definitief voorbij met de shuttle vluchten. Goed. Dan nog even kijken zo naar de amateursatellieten, wat die zo doen. Oscar 7 werkt prima. Nog steeds schakelen tussen mode A en B. Oscar 11 is nog steeds in bedrijf, vandaag ook nog. Eigenlijk is rond deze tijd te verwachten dat hij weer gaat uitschakelen voor een periode van 10 dagen. Dus vermoedelijk zal hij morgen niet meer te horen zijn, maar moeten we even afwachten. Verder doen de meeste bekende amateursatellieten het goed, zoals Oscar 27, 29... 50, 51 en 52. Oscar 67, ja, die is nu even voor ons niet bereikbaar. Maar die gaat over volgende week waarschijnlijk weer. Ik denk wanneer die weer bij ons beschikbaar gaat komen. Maar in ieder geval, hij gaat de komende week eerst naar voor Oost-Azië en Australië en Nieuw-Zeeland operationeel worden. En later krijgen wij hem dan weer te zien. Oscar 68 nog steeds alleen maar baken. Geen relais aangeschakeld. Oscar 64 doet het nog steeds met zijn telemetrie. Space Station. Af en toe dus ARIS-verbindingen. En de rest vooral packet actief. Zo'n beetje elke dag. En dat ziet er dan uit dat dat wel zo gaat blijven verlopen. Even kijken. Interessante zaken. Ja, nog een ander leuk ding in de ruimte is natuurlijk eigenlijk vorige week vergeten. Er zijn twee ruimtevaartuigen die gebruikt worden om de zon in de gaten te houden. En wel van twee kanten, vandaar dat ook de stereo ruimtevaartuigen heten. Die zitten inmiddels zover naar opzij gemanoeuvreerd, zou ik maar zeggen, dat de ene van de linkerkant tegen de zon kijkt en de andere van de rechterkant van ons uitgezien. Dus zo krijgen we dat we van drie kanten nu de zon kunnen bekijken. Oftewel, we hebben nu beelden van de zon 24 uur per dag van alle kanten. Dus geen enkel stukje van de zon is nu nog onbekend. We kunnen echt voortdurend zien wat er zo gebeurt. En vorige week was het zover dat dus die twee stereo ruimtevaartuigen A en B precies 180 graden van elkaar verwijderd waren. Want die zitten dus in dezelfde baan als de aarde. Alleen de ene vliegt voor de aarde uit en de andere achter de aarde aan. Allebei met ongeveer 90 graden verschil met de aarde. En ten opzichte van elkaar dus 180 graden. En dat is eigenlijk best wel een bijzondere situatie. Dat is nog nooit eerder geweest. Dat we echt de zon 24 uur per dag van alle kanten in de gaten kunnen houden. Dus dat biedt interessante mogelijkheden natuurlijk. Goed. Tot zover even de zaken van deze week. En we gaan eens even kijken hoe het allemaal zo links en rechts gelukt is. PE1 RXJ en de groep PHNL. Hallo.
Ja, Nico, dat is weer een heel verhaal, jongen. Ik heb nog een vraagje. Die CME's, als die op de aarde afstormen, doet dat nog iets met de ISS? Of hebben die daar helemaal geen weet van en geen problemen?
Die merken daar helemaal niks van op die hoogte natuurlijk. Net zo min als dat wij dat merken. Behalve dan als er als er echt aurora losbarst en een heleboel extra hoge energetische deeltjes dus ingevangen worden in de aardse magnetosfeer. Ja, dan gaan ze er wel iets van merken. Dan kan die straling in die van Ellengordel zo ver oplopen dat ze toch even op moeten passen. Zeker als ze bij de Zuid-Atlantische anomalie komen en zo. Dan moeten ze misschien toch even in een afgeschermd stukje van het Space Station gaan zitten. Maar verder, zoals de afgelopen week, hebben ze helemaal niks gemerkt. Dat is helemaal niks bijzonders aan de hand. Maar onder bepaalde omstandigheden kan het wel. Maar nu, niks aan de hand.
Oké, dankjewel. Het was weer interessant en graag weer tot volgende week. P0 DLO, P1 RG.
Okidoki, dan even naar Bertus, KEH DLO. Nou, dat is P0 DLO. Nou, die is er geweest, hè. Ben ik even de naam kwijt, hoe heet die nou? Een van die Griekse goden. Die is van de ESA. Die is natuurlijk al, hij is nu niet meer actief, maar die heeft een aantal jaren dus een hele hoge baan om de zon gemaakt, maar dan over de polen heen. Een keer of drie is hij er zeker al omheen gedraaid. Op redelijk grote afstand natuurlijk. Maar echt letterlijk over de polen heen. Dus die heeft inderdaad de zon boven en onder kunnen bekijken. Hij kon niet stil hangen uiteraard. Dat had je goed gezien. Maar wel in een baan om de zon draaien. Maar dan loodrecht op het vlak van de eclips. Dus dat gaat wel. Dat heeft een interessant effect opgeleverd. Oh ja, zo was het, ja. Misschien ten eerste binnen. Maar die heeft dus inderdaad interessante dingen kunnen meten, ja. Dus dat kan wel. Goed, even dan naar André. En LZDLO.
Ja, dit is Jan met de Ik heb het wel een beetje Thank you.
Wat je precies wil, hè. Als je puur communicatiesatellieten zoekt, die zijn er wat minder, natuurlijk. En dat zijn inderdaad meestal Oscars of RS'en, of nou ja, de laatste tijd ook al niet meer. Maar dat zijn er wat minder. Maar voor de rest zijn er ook heel veel andere gelanceerd die ook gebruik maken van amateurfrequenties om vooral telemetriedata naar beneden te sturen. En als je die data ook interessant vindt om te volgen, nou, dan kun je inderdaad een dagtaak aan hebben om die satellieten te volgen. Want een hoop daarvan zijn wel degelijk actief. En die zenden allerlei data uit, hè. En vooral in de 70 centimeter pand dus. Daar is het een hele drukte. Dan kun je de hele dag door kleinere satellieten, vaak CubeSats inderdaad, hè, die kun je daar ontvangen. En dat is een hele heksenketel. Je moet maar eens kijken, iemand die dat elke dag heel ijverig zitten doen, is TK3WN. Moet je maar eens op zijn website kijken. Op zijn SAT-blog. Dan zie je hem elke dag weer bezig om dat soort satellieten te monitoren, telemetrie op te pikken. Dat kun je zo zien op www.dk3wn.info. Dus Delta Kilo 3 Whisky November.info. En dan kom je op zijn blog terecht en dan kun je gewoon zien wat hij allemaal aan telemetrie zit te ontvangen. Hij heeft ook voor de meeste satellieten telemetrie software gemaakt zelf. Dus voor het decoderen van de telemetrie. En dan kun je ook echt zien wat de resultaten zijn en zo. En dan kun je dat allemaal volgen. Dus er is echt een hoop te beleven als je er echt in wil duiken. NLZ,
hallo. Ja, kijk, maar dan komen wij
voor sommige situaties kan een echte TNC beter werken. Maar ook tegenwoordig zijn er genoeg mogelijkheden om met allerlei software en met gewone geluidskaart te werken. Maar ja, het begint natuurlijk met je ontvanger, hè. Die moet goed zijn. En dan moet je ook goed afstemmen. Want als je scheef zit, en zeker bij packet, dan kan het natuurlijk wel zodanig vervormen dat die niet meer goed detecteert, hè. Dus je moet steeds ook een doppelshift corrigeren enzovoorts. Nou ja, logisch, hè. Dus als je echt je best doet, dan moet je toch echt wel behoorlijk wat data kunnen detecteren van die verschillende stations. Maar ja, het is natuurlijk gevoelig en het is allemaal relatief zwak. Maar er wordt dus ook steeds meer gewerkt aan nieuwe modus die wat beter kunnen functioneren. Daar waren ze dus ook met ArriSat 1 mee bezig, hè? Met die nieuwe BPSK 1000 met forward error correction en dat soort grappen erin. Dan zou je dus ook met wat zwakkere signalen best een goede detectie moeten kunnen krijgen. En dan zou het veel beter moeten werken. En NLZ delen.
Ja,
Ja, okidoki van PA0DLO. Ja, nou goed, inderdaad, als je al op 2 meter problemen hebt met Packet, dan geeft dat wel te denken. Hè? Dus daar moet je even wel naar kijken. Dan toch, ja, waarschijnlijk ook iets met de modem, hè? De DNC of hoe je het ook gebruikt. Dat moet toch echt wel redelijk goed kunnen werken. Als de signalen redelijk al boven de ruis komen, dan moet het toch echt wel werken. Dus ja, dat is inderdaad dan een onderwerp om vast eens in te duiken. Goed, eens even kijken dan naar Henk. GUO, DLO.
Niks te toevoegen. Dankjewel, Nico.
Okidoki. Nou, zijn er nog andere stations dan vanavond voor het net PNL-DLO?
Ja, PNF-TV heeft zich met plezier meegeluisterd. Dankjewel, Nico. Van Papa Ekeween, Fox Tango, Victor.
Oké, had ook. Goedenavond. En leuk te horen dat je er weer was. Wie nog meer?
PA3FGK.
PA3FGK. Dag Maarten. Wie nog meer? Nee, Maarten, ga je gang.
Hi, goedenavond. Ja, het verwonderde me een beetje hoe jij reageerde over die zonnewind. Ja, dat is geen DX-ronde, maar satellietronde natuurlijk. Maar ik hoorde vrijdagochtend een Rus met Australië werken op 10. Dat vond ik toch wel redelijk bijzonder eigenlijk.
Ja, maar dat is weer iets anders. Nee, dat klopt ook wel. Kijk, inderdaad, de afgelopen weken, iets meer al anderhalve weken, is de zonneactiviteit gigantisch toegenomen natuurlijk, gemiddeld. Maar dat is niet alleen door die ene X-flare die het zo nodig in het nieuws moest komen. Maar inderdaad, we hebben interessante dingen zien ontwikkelen. Het zonnevlekkengetal is boven de 100 terechtgekomen even. De laatste meting niet meer, maar goed. Wat zeggen ze nu op dit moment? 79 weer, dus hij is weer gezakt. Maar vooral ook de zonneflux, die voor ons natuurlijk heel interessant is, die zat heel erg hoog, tot 113 en zo, een paar dagen lang. En hij is 114 zelfs, hij is 125 geweest, moet je nagaan, gisteren. Dus het is niet te geloven. Dat zijn getallen die we verwachten bij de piek van de zonnecyclus. Hè? En dat hebben we nu eventjes een aantal dagen achter elkaar gehad. En uiteraard heeft dat een zwaar effect op de propagatie op HF. Hè? Dat was goed te merken. De condities waren duidelijk beter. Nu is dat weer in het zakken, want gisteren was het al minder en vandaag is het helemaal ingestort. Want die hele actieve groep 1158 die is intussen weggedraaid. 1161, 62 doen nog hun best, maar toch is het niet meer wat het was. Maar inderdaad, propagatie is tijdelijk heel erg goed geweest. En dat zal best te merken zijn geweest op alle banden, FGK-delen.
Ja, dankjewel. Ja, inderdaad. Het was toch wel redelijk spannend eigenlijk. Maar ik zit ook te kijken naar een Google Gadget. Dat ding dat heet de Terramagnetoscope Gadget. En daar is onder andere in te zien de Solar Wind Speed. Alleen die getallen die zeggen me gewoon niet zo gek veel. Alleen het was opmerkelijk dat hij opliep van weinig tot ontzettend hoog. Nou, wat ik dan ontzettend hoog vind, tegen de 700 kilometer per seconde. Op vrijdag, weet ik hoe laat was dat, 12:10 GMT. Dus dat ging wel behoorlijk keer, maar ik heb geen idee wat ik precies kan met dat getal.
Oké, nou daar moet je even dan nog verder induiken. Want het is niet alleen die snelheid, maar ook de dichtheid moet je dan meenemen. De temperatuur en zo. Maar goed, daar zijn allemaal leuke sites voor. Daar kunnen we het apart eens een keer misschien over hebben. Maar die snelheid die is onder andere van belang. Maar dat is niet alleen bepalend. Maar die was inderdaad even flink opgelopen als gevolg van een paar CME's die aankwamen. En daarbij zat ook die van die X2-flare van dinsdagochtend. En die snelheid die ligt normalerwijze zo'n beetje tussen 300 en 450 kilometer per seconde, zo in die grote orde. Daar slingert hij gewoonlijk rond. Dat zijn de dagelijkse waarden, zeg maar. En ja, in dit geval, omdat er dus even iets bijzonders was, even een flinke wolk aankwam zetten met hoge snelheid, liep die even tijdelijk op. Aanvankelijk maar tot iets van 500 of zo. En tijdelijk dus toen even een combinatie van een paar van die wolken binnenkwamen zeilen, met onder andere van die X2 erbij. Toen liep het inderdaad op naar zo'n 6, bijna 700 eventjes. En toen zakte het weer terug. En geleidelijk is het toen weer af gaan lopen. Nu zit hij weer bij veel lagere waarden. Ik zal maar eens even gewoon de huidige waarden checken, want ik heb dat de hele dag openstaan, dat soort metingen. Op dit moment, even kijken. Ja, hij is er net weer op en neer aan het slingeren, maar hij zit weer iets tussen de 400 en 440, zo zit hij nou te rammelen. Maar ook de temperatuur is van belang. Die zit nou weer in de buurt van 100.000 Kelvin. Nou ja, daar hangt die meestal net onder. Hè, zo'n 60, 70, 80.000 Kelvin is een beetje. De dichtheid van de zonnewind is ook belangrijk. Zit nu bij 1. Dat is eigenlijk best laag. En ja goed, er zijn er nog een heleboel van die getallen waar je eigenlijk naar moet kijken. En wat effecten daarvan zijn. Maar goed, dat is een heel verhaal. Dat wordt nou te lang eigenlijk. FGK de hele...
Ja, oké. Okay. Maar toch wel weer iets geleerd natuurlijk. Bedankt voor de moeite. En ik hoor je volgende week wel weer van PA3 FGK.
Yo, kidoki. Succes daarmee. Goed, nog andere station? Nee dus. Goed, nog iemand die er al was die nog wat heeft voor we stoppen? Ook niet. Goed, dan allemaal weer de goede. Tot de volgende keer. Het volgende satellietnet PA0 DLO. Delta Limons gaat daar weg.
Nico, bedankt. Erik 1. Heb jij nog iets gedaan met Erik CEV over meteorscatter? Ja, ik had WCT aanstaan, want ik ben bezig om voor te bereiden voor Jota, hè, om te kijken hoe dat allemaal werkt. Dus ik denk, ik zet hem ook eens even op een mode. Maar er zijn meerdere modes, hè. Dus welke mode gebruik je nou het meeste? Ja, je stelde voor 370 vanmorgen. Is dat de basisfrequentie voor die modus? Want dan krijg je die rapels, hè, in die 44 modus. Dat begrijp ik, want die andere mode, die JT6M of wat is het, die geeft zo van die pieptoontjes. Dat lijkt een beetje op die andere Aurelia, of hoe heet dat, die leuke mode. Maar die rapel, welke frequentie zit het dan? 144, ik las 170 op het net, maar jullie zaten 370, klopt dat? Ja, dat doen we binnenkort alweer. Nee, ik was even nieuwsgierig of het gelukt was. Ik heb heel even meegeluisterd, maar ja, ik had geen goede antenne op dat moment. Dus op een binnensprietje werkt dat niet zo hard. Hè. Voor de rest weet ik wel even genoeg. Ik ga me toch even concentreren eerst op het EME-verhaal, dat snap je. Ja, precies. Je moet maar eens proberen, hè, om twee computers naast elkaar te zetten. En dan gewoon via de soundkaart, zelfs door de speaker en de microfoons en zo, maar eens een verbinding maken met... Of WCT EME mode of deze meteorscatter mode. Dan zie je meteen hoe het werkt. Hè. Maar dat is nog niet makkelijk om dat in één keer voor elkaar te krijgen. Daar ben ik dus nu mee bezig. Oh, dat is niet verkeerd. Dat klinkt goed. En dan alle banden of één band specifiek? Wat heeft hij in gedachten? Oké, nou dan gaan we afwachten. Ik ben heel benieuwd. Oké, bedankt.